brothers als ook de stragglers, zoals ze in de tijd van de invasie heten, haast willen maken, de achterblijvers, dan kunnen we beginnen. Broeders, het wordt een beetje eentonig, maar ik was eigenlijk toen ik begon aan dit onderwerp niet zo blij. Zal ik het wel doen? Ik had spontaan ja gezegd toen ik gevraagd werd, maar valkuilen in de prediking. Wat een negatieve titel. Ik had liever gesproken over trinitarische prediking, maar dat heeft mijn opvolger gedaan en dat zal hij ongetwijfeld voortreffelijk gedaan hebben. Maar toen ik bezig was, toen greep het onderwerp me. Ik heb letterlijk weken voor de spiegel gestaan. En wat zag je? Niet best. Of toch wel? Het antwoord op die vraag, dat moet wachten tot het einde van mijn lezing. Tweede opmerking is, valkuilen in de prediking. Daar kun je natuurlijk zoveel over zeggen. Want elke hoogte in de prediking heeft ook zijn diepe dal naast zich. Ik moet me dus beperken. Ik had 6 punten oorspronkelijk. Ik vrees dat ik niet verder kom vanmorgen dan het 4e. Maar er zijn er dus meer. Het is maar dat u het weet. Beste broeders, ik begin met een fragment uit een preek. Het is het begin van een preek die zo'n slordige 100 jaar geleden gehouden werd. Ik zal bij mijn microfoon blijven, namelijk in 1915, midden in de tijd van de Eerste Wereldoorlog. De tekst was Ezechiël 13, vers 1 tot en met 16. En u weet ongetwijfeld dat het hierin gaat over de valse profeten. Van hen lezen we dat zij het volk van God verleiden, omdat zij zeggen, vrede, daar geen vrede is. En dat de een een leme wand bouwt en zie de andere dezelfde pleisteren met loze kalk. De preek over dit gedeelte die ik onder ogen had, begint dan als volgt. En de taal heb ik niet herzien, het is de taal van 100 jaar geleden in Nederlandse vertaling. Gemeente. Ik moet u heden een antwoord geven op een wens die gij op het hart, ja, bijna op de lippen hebt. Ik merk dat aan u zonder dat gij het mij met zoveel woorden zegt. 19e van de gemeente, zonder onderscheid van familie, stand, partij of richting, draagt deze wens bij zich. Gij verlangt dat ik een valse profeet mocht zijn. En gij vraagt mij in stilte, de een vriendelijk en welwillend, de ander boos en ontstemd, waarom ik aan dat verlangen niet voldoe. Dat is een zaak tussen u en mij, maar ook tussen ons samen en God, waar eens mee afgerekend moet worden. Ik van mijn kant moet nu mijn geweten ervan ontlasten en u het antwoord geven dat ik u schuldig ben. Het antwoord luidt, ik kan geen valse profeet zijn. Ik zou het menigmaal wel gaarne willen, maar God plaatst zich mij in de weg. En het gaat niet. Ik kan aan uw wens niet voldoen. Gij moet iets anders van mij vragen en verwachten. Gij hebt zo even gehoord, er wordt op de schriftlezing gedoeld, hoe een valse profeet eruit ziet. Hij volgt zijn eigen geest en hetgeen hij niet gezien heeft. Zij zeggen, de Heer heeft gesproken, daar de Heer hen niet gezonden heeft. Ze spreken ijdelheid en zien leugen. Zij zeggen, vrede, daar geen vrede is. Ze pleisteren de wand die het volk gebouwd heeft met loze kalk. En zo verleiden zij het volk van God. Ik zal dit nu voor u in onze eigen taal overbrengen. De valse profeet is de dominee die je de mensen naar de zin maakt. Hij is er om van God te getuigen, maar hij ziet God niet. En wil hem niet zien, omdat hij veel te veel andere dingen ziet. Hij volgt zijn eigen menselijke gedachten. Hij is op zoete vrede gesteld en houdt zich rustig op zijn veilige plekje. Hij vermijdt behendig alles wat ergernis kan geven en hoopt en verwacht weinig of niets van God. Hij kan zwijgen en zich stilhouden, ook dan wanneer hij duidelijk ziet hoe mensen zichzelf in het licht staan met hun verkeerde gedachten, meningen, berekeningen en dromen, omdat zij het zonder God willen doen. Hij trekt zich steeds terug op het ogenblik waarop er juist op aankomt om op te treden. Hij laat zich noemen een prediker van het evangelie, een zielzorger, een dienaar Gods. Maar hij is toch feitelijk slechts iemand die door de mensen is aangesteld. Hij verkeert in de waan dat hij spreekt in de naam van God, maar hij spreekt toch slechts in de naam van de kerk of in de naam van de publieke opinie, in de naam van het nette publiek, in de naam van zijn eigen nietige persoon. Hij weet dat geen weg die niet met God begint ooit bestaan zal, maar hij wil zichzelf en anderen niet in moeite brengen. En denkt en zegt, wij willen heel voorzichtig en tevreden op onze oude wegen verder gaan. Het zal wel op een of andere manier goed komen. Hij weet dat God de mens uit zijn goddeloosheid wil uithelpen. En dat de strijd die dat meebrengt eenmaal uitgestreden moet worden. Maar hij predikt de vrede. Ja, de vrede tussen God en de onverloste wereld, die in ons is en om ons is, alsof daarvan iets komen kon, alsof zulk een vrede bestaanbaar was. Hij weet dat het zijn plicht is de nieuwe wil, het nieuwe leven dat God scheppen wil, zo te verkondigen dat men het horen moet. Maar hij laat de geest van vrees, leugen, ijdelheid, de geest van mammon en het geweld, dat is de muur die het volk zich gebouwd heeft. De wankele, bouwvallige, scheve muur, onaangetast. En strijkt er bovendien nog wat weken kalk, wat gemoedelijke religie overheen. Tot eigen en anderer stichting. Ziet. Zo ziet de valse profeet eruit. En ik weet dat, zo ik uw gedachten uitspreek als ik zeg, gij wenst dat ik zulk een valse profeet mocht zijn. Einde citaat. Was wat lang, maar het spreekt voor zich. Mogelijk kent u deze passage. Als u haar niet kent, vermoedt u misschien dat ze te vinden is in het werk van een bevindelijke dominee uit de rechterflank van de gereformeerde gezindte in die tijd. Dat is bepaald niet het geval. Het is een preek van de jonge Karl Barth, die gehouden is in zijn eerste gemeente van Savenwille in Zwitserland. Nu weten de meesten van u dat ik bepaald geen Barthiaan ben. Ik ben echter wel van mening dat dit geluid van een eeuw geleden het meer dan waard is om in onze tijd gehoord te worden. De los van Barth beweging mogen begrijpelijk geweest zijn in de jaren 60. Heeft in Nederland alleen maar kerkelijke en geestelijke ellende gebracht. Daarmee zeg ik niet dat we terug naar Barth moeten. Liever naar Calvijn en nog liever naar de schrift. Maar deze dingen sterven in onze tijd. Want welke valkuil in de prediking is rampzaliger vandaag dan deze? Dat wij als voorgangers valse profeten blijken te zijn. U vraagt, hoe komt dat dan? En waarin manifesteert zich dat? Ik wil vanmorgen dit ministeriële tranenbrood met u breken en met u delen. Ik heb 5 brokken hier op papier staan en ik heb al gezegd, het worden er waarschijnlijk maar 4, maar ik zal ze wel alle 5 noemen. valkuil in de prediking worden veroorzaakt allereerst wanneer de voorganger een vreemdeling is van de genade van God of verachtet in de genade. In de tweede plaats, wanneer hij een raster legt, van welke snit dan ook, over het te verkondigen woord. Ten derde, wanneer hij de gekruisigde Christus niet centraal stelt. Ten vierde, wanneer hij over de hoofden, deze volgorde is bewust, harten en levens van de hoorders heen preekt. En tenslotte, geen mens weet te overtuigen van de noodzaak van bekering en geloof. U hebt begrepen uit dit rijtje dat ik de valkuilen vooral op de weg van de predikers van het woord zie liggen. Dat ligt bij een conferentie als deze ook voor de hand. Het zou zeker ook mogelijk zijn om valkuilen te signaleren die meer bij de hoorders liggen, zeker in de postmoderne tijd waarin de hoorder zo geadoreerd wordt. Of bij kerkenraden, en niet te vergeten, en nu snijd ik in eigen vlees, bij de theologische opleidingen. Dat zou echter veel te ver voeren. Maar enkele aspecten van de valkuilen op deze andere terreinen neem ik hier en daar wel mee. En we wandelen ongeveer, behalve uiteraard door de schrift, door de hele kerkgeschiedenis heen. In de eerste plaats, de voorganger is een vreemdeling van de genade van God of verachtet in de genade. Ik gebruik bewust de oude term. Backsliding in het Engels is nog mooier, maar achterop raken en zo, dat vind ik toch wat plat. Verachtet in de genade. Zoals de meesten van u weten, werd de Puriteinse voorganger Richard Baxter gevraagd om een preek te houden voor een broederkring van predikanten op 4 december 1655. Als u meer over Richard Baxter wilt lezen, leest u de al wat oudere artikelen van collega Ten Klooster in het Gereformeerd Weekblad destijds. Die heeft er uitvoerig over geschreven. Die bijeenkomst was belegd omdat de broeders een reformatie van de prediking en van de pastorale zorg in de gemeente beoogden. Hierbij wilden ze het patroon volgen dat Baxter zelf in de gemeente van Kidderminster had ontwikkeld. En ze vonden het nodig om bij het begin van deze nieuwe fase in hun ambtelijk werk een dag van verootmoediging, gebed en bezinning te beleggen. Toen die dag aanbrak, bleek Baxter echter te ziek om de door hem toegezegde domineespreek te houden. Daarom heeft hij die preek, die hij op die dag van plan was uit te spreken, later breder uitgewerkt en uitgegeven. Het geschrift verscheen in 1656 onder de titel The Reformed Pastor. En het zou onjuist zijn om deze woorden te vertalen met de gereformeerde pastor, of erger nog, de calvinistische pastor. Het boek is in feite veel meer een pleidooi voor de reformatie, de geestelijke vernieuwing, vooral van prediking en pastoraat. Het uitgangspunt van Baxter ligt in Paulus' bewogen woorden uit Handelingen 20, vers 28. Daar staat, zo heb dan acht op uzelf en op de gehele kudde, over de welke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft om de gemeente Gods te wijden, welke hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Baxter's boek is een klassiek werk over het pastoraat geworden. En in het eerste stukje van mijn lezing wil ik graag een aantal gedachten uit het begin daarvan doorgeven. De door Baxter aangehaalde woorden uit Handelingen 20 vormen het hart van de afscheidstoespraak van Paulus aan het adres van de ouderlingen van Efeze, volgens toonaangevende nieuwtestamentici de kern van wat hij eigenlijk bedoelde te zeggen. De rest, hoe belangrijk die ook is, is in feite omlijsting van deze opdracht. Heb acht op uzelf en op de gehele kudde. Wat bedoelt Paulus en waarom noemt hij het acht geven op zichzelf als eerste? Zoals al meer het geval is, is het commentaar van Calvijn op deze passage trefzeker. En als u Calvijn hebt, kunt u een heleboel andere commentaren wat mij betreft verbranden. Hij schrijft, Calvijn dus, Paulus draagt er niet alleen op acht te geven op de kudde, maar allereerst op zichzelf. Want hij die zijn eigen redding veronachtzaamt, zal zich nooit serieus zorgen maken over de redding van anderen. En tevergeefs zal iemand die zelf geen enkele neiging tot vroomheid aan de dag legt, anderen aansporen om vroom te leven. We moeten veeleer zeggen dat iemand die zichzelf vergeet, hoewel hij onderdeel is van de kudde, zijn ijver en moeite niet zal besteden aan de kudde. Om deze reden waarschuwt Paulus hen heel persoonlijk om ieder voor zich te bewaren in de vreze des Heren, opdat zij werkelijk zorg hebben over de kudde die hun is toevertrouwd. Baxter trekt deze lijn van Calvijn door en zet die beduidend scherper aan dan Calvijn in zijn commentaar. Dat heeft met verschillende dingen te maken, met veranderende tijdsomstandigheden, met de context waarin hij deze preek houdt, maar ook hiermee dat het woord hebt acht op uzelf, als u het nakijkt in het Grieks, verschillende kanten heeft. Dat wordt duidelijk als we verschillende moderne Bijbelvertalingen met elkaar vergelijken. Daarin wordt een soort pendelbeweging zichtbaar tussen aan de ene kant zie toe op uzelf of betrek de wacht bij uzelf. Statenvertaling 1951, herziene Statenvertaling. En aan de andere kant zorg voor uzelf. Leidse vertaling, Nieuwe Bijbelvertaling en nog een paar. De laatste vertaling, heb zorg voor uzelf en voor de kudde, is niet onmogelijk gezien de context. Ze doet in elk geval recht aan het feit dat heel deze afscheidsrede van Paulus beheerst wordt door het beeld van de pastor, de herder. De ouderlingen worden hier in feite geroepen herders te zijn en te blijven over de kudde die hen is toevertrouwd. Het is hun plicht om de wolven te weren uit de schaapskooi van Christus. Ze worden ook opgeroepen om pastorale zorg te besteden aan zichzelf. Zielzorg, zoals J.H. Bavik dat noemde, zielzorg aan de eigen ziel. Maar wat is het karakter van deze zorg voor onszelf? Als we op dit punt doorvragen, is de vertaling zorg voor uzelf veel te vlak. Te self-centered, te postmodern. Het gaat er namelijk in het ambt niet om dat je goed zorgt voor jezelf allereerst. Al mag je ook voor jezelf zorgen. Zelfs niet alleen maar dat je pastoraal goed zorgt voor jezelf. Het is vooral de bedoeling dat je als pastor en als ouderling, want daar gaat het ook over in de reden van Paulus, de wacht betrekt bij je hart. Je leven, de leer en de kudde. We concentreren ons vanmorgen uiteraard op het eerste. Het wacht betrekken bij je hart en bij je leven. Wat is de zin en de bedoeling hiervan? Ik geef enkele citaten uit het werk van Baxter en een enkele andere schrijver uit de Puriteinse traditie. Allereerst benadrukt Baxter dat een dienaar van het woord persoonlijke geestelijke kennis moet hebben van de genade van God in zijn eigen hart. Hij schrijft: helaas, het is een algemeen gevaar en een ramp voor de kerk wanneer zij onwedergeboren pastores krijgt, zonder bevindelijke kennis, en wanneer zoveel mannen predikers worden voordat zij echte christenen zijn. Dat zijn mannen die geheiligd zijn door de altaarwijding als priesters van God. Hij heeft het nu over de Anglicaanse kerk met name. Geheiligd zijn door de altaarwijding als priesters van God, voordat zij geheiligd zijn door de hartelijke toewijding als discipelen van Christus. Zij aanbidden een onbekende God en verkondigen een onbekende Christus en bidden door een onbekende geest. Zij bevelen een leven van heiliging en gemeenschap met God aan en bovendien een eeuwig en heerlijk geluk die hen onbekend zijn. En waarschijnlijk, en die is heel scherp, en waarschijnlijk altijd onbekend aan hen zullen blijven. Hij is naar alle waarschijnlijkheid een prediker zonder hart, die Christus en de genade die hij verkondigt niet in zijn hart heeft. O, dat al onze studenten aan onze universiteiten dit goed zouden bedenken. Zij brengen hun tijd door met het verwerven van een beetje kennis van de werken van God en met de namen die daarin in verschillende talen van de volken worden gegeven. Maar wat is het een armelijke toestand wanneer ze God zelf niet kennen? Hem niet verhogen in hun hart. Prachtige Engelse uitdrukking. Exalt him in their hearts. En vreemdelingen zijn van dat ene vernieuwende werk dat hen werkelijk gelukkig zou kunnen maken. Einde citaat. Deze indringende woorden gaan op een vergelijkbare manier nog een poosje door, want Baxter was geen man van weinig woorden. Dat zijn de meesten van ons ook niet, ik ook niet. Maar hij heeft ook nog enkele andere pijlen op zijn boog. Wanneer studenten en dienaren van het woord de genade van God wel kennen, dienen zij te staan naar geestelijke groei. Het is schadelijk voor de pastor zelf en voor zijn gemeente als hij zondag aan zondag het woord brengt en zelf verslapt of terugvalt in het geloof en ver van de Here leeft. In een heel persoonlijke getoonzette ontboezeming laat Baxter zien wat voor gevolgen dit kan hebben in de gemeente. En ik citeer hem letterlijk. Ik beleid dat het mijn droevige ervaring is dat ik aan de gemeente ook de ziekten van mijn eigen ziel laat merken. Als ik mijn hart koud laat worden, worden mijn preken koud. Als mijn hart in verwarring is, worden mijn preken ook verward. Zodoende kan ik vaak ook bij mijn beste gemeenteleden merken dat als mijn preken koud geworden zijn, zij ook koud geworden zijn. En de gebeden die ik soms daarna van hen hoorde, waren net als mijn preken. Broeders, zo gaat Baxter verder, betrek daarom de wacht bij uw eigen hart. Strijd tegen uw zondige begeerte en uw wereldse neigingen. Houd het leven van het geloof, uw liefde en ijver in stand. Zoek veel de stilte en de verborgen omgang met God. Einde citaat. Uiteraard, broeders, is hier niet mee gezegd dat de zegen op de prediking afhankelijk is van de geestelijke gesteldheid van de prediker. Gelukkig is dat niet zo. De geest kan ook preken die onder zware aanvechting of met een koud hart werden gehouden, ongedacht gebruiken en zegenen. En ik hoop dat u net als ik daar ook ervaring mee hebt. Maar is het niet een trieste realiteit dat de geestelijke dorheid en doodsheid van de pastor hun invloed hebben op het geestelijke klimaat van de gemeente die hij dient? Wanneer Baxter benadrukt dat een pastor dicht bij de Here dient te leven, houdt dat uiteraard ook in dat zijn levenswandel niet in strijd mag komen met de boodschap die hij anderen voorhoudt. De dominee van Kidderminster benadrukt dat het koninkrijk van God alleen maar schade leidt, en dit is een beroemde uitdrukking van hem, als predikanten zondags een uur of twee met hun mond iets opbouwen, wat ze met hun handen, hij bedoelt met hun levenswandel, in de week weer afbreken. In welsprekende woorden onderstreept de hoogbejaarde John Flavel aan het einde van de 17e eeuw dit, wanneer hij in een schitterende preek over de evangelische dominee, dat is niet ons woord evangelisch, maar over de gereformeerde dominee een prachtig stuk werk levert. Hij roept hen op om zo het evangelie te prediken dat onze gemeente de kracht van Christus gevoelen in de leer die wij brengen en zo te leven dat zij de schoonheid van Christus ontdekken in onze levenswandel. Door zo te preken en zo te leven, zullen wij alle vooroordelen van de wereld overwinnen. Over marginalisering van de kerk gesproken. Zo'n leer, gaat Flavel verder, vergezeld van zo'n levenswandel, is als de zon aan de hemel. Zij zal niet alleen alle wolken van smaad verbreken en verdrijven, maar ook haar licht en levensschenkende stralen op de harten van alle mensen laten schijnen. Ik pauzeer op dit moment een kort moment, broeders. Hoe is dit bij ons? En dan bedoel ik nadrukkelijk u, jullie, maar ook mezelf. Glinstert er iets in onze prediking en in ons leven, omdat zichtbaar wordt en hoorbaar wordt dat we, net als Mozes, bij God geweest zijn? Al durven we ons niet met Mozes of met Jozua te vergelijken. Of zijn we ingezonken geraakt in ons leven met de Heere door het toenemend aantal lege plaatsen in de kerk, de zoveelste kerkelijke of gemeentelijke binnenbrand? En wie weet niet, van momenten of zelfs tijden van verachtering in de genade in zijn eigen leven, doordat we uitgleden, in zonde vielen en het zo vaak zoveel beter wisten dan de Heere. Het is een gevleugeld woord van John Owen en daar sluit ik dit eerste stukje mee af. Hoe komt het dat Gods kinderen, en vult u maar in, Gods knechten, de tere gemeenschap met God kwijtraken? Antwoord: doorgaans door het gebrek aan waakzaamheid. Broeders, laten we acht hebben op onszelf. Dan vermijden we onderweg al heel wat valkuilen in de prediking. Maar ik wil niet eenzijdig zijn en hierbij blijven staan, al is dit voor mij wel zeer fundamenteel. Een andere valkuil is wanneer de prediker een raster legt over het te verkondigen woord. Nu zijn er rasters in allerlei soorten en maten en het smeedwerk kan ook nog wel eens een beetje verschillen. Dogmatische rasters, zoals een eenzijdig denken en preken vanuit Gods eeuwige raad. Er zijn verbondsmatige rasters, 2 verbonden, 3 verbonden, 4 verbonden, u kiest maar. Er zijn bevindelijke rasters die beeldbepalend kunnen zijn voor een bepaald soort prediking. Maar er kunnen zeker vandaag in ons denken ook de richting ingaan van rasters uit de retorica en vooral uit de verschillende vormen van de communicatieleer, die als een klassiek of postmodern salsharnas over veel preken liggen. En daar heb ik beslist nog niet alles genoemd. Ik kies er 2 rasters uit, die heel verschillend zijn en waarover ik bij wijze van voorbeeld kort iets zeg. In de eerste plaats denk ik aan de structuur van de preek. Nu zal niemand die hier is willen ontkennen dat het van groot belang is dat een preek een goede structuur heeft. Dat verheldert de kern van de boodschap en vergemakkelijkt het proces van luisteren voor de hoorders, om niet meer te noemen. Nu zijn er altijd predikers geweest, en ze zijn er helaas nog, die wat de structuur van hun preken betreft maar wat aanrommelen. In zijn dagen torende de bekende gereformeerde homileet Klaas Dijk al tegen predikers die, wat hij noemde, in hun preken op abrahamitisch avontuur gingen. Zij begonnen hun preek, net als Abraham zijn reis, niet wetende waar zij komen zouden. Maar zo voegde hij eraan toe, en ik kan in gedachten, ik heb hem 1 keer horen preken, echt een opgeheven vinger zien. Maar zo voegde hij er bits aan toe, dat doen ze dan wel zonder de speciale belofte van Gods leiding. En de preek wordt, ik vervolg het citaat, een samenvoegsel van allerlei opmerkingen en een vuurwerk vol variërende flitsen, waarin elke eenheid ontbreekt en de boodschap Gods zeker niet tot haar recht komt. Even terzijde. Het vuurwerk vol variërende flitsen past wellicht wel bij sommige preken uit de gereformeerde kerken uit de jaren 50, de tijd van Okke Jager en zo, hè? Ik vrees dat ze op de meeste pseudo-abrahamitische predikers in de behoudende sector van de gereformeerde gezindte niet echt van toepassing is. Broeders, mocht iemand van u de neiging hebben om structuurloos en dus stuurloos op pad te gaan in zijn preken, bedenk dan in elk geval het volgende. Het is een prachtige gave als u vrij van papier kunt preken. Ontwikkel die gave ook zoveel mogelijk, want het komt de levendigheid van uw preken en de aandacht van uw hoorders ten goede. Maar bedenk ook dat vrij van papier preken totaal iets anders is dan onvoorbereid of slecht voorbereid preken. In dat geval heeft Dijk volkomen gelijk. Dan komt de boodschap Gods volstrekt niet tot haar recht. Doet u de gemeente tekort en het ergste, doet u de God van het woord tekort. Een goede structuur is dus belangrijk, maar hoe vind je goede structuur? Dat wordt er vandaag, als je de homiletische handboeken leest, niet eenvoudiger op. Want er zijn vele mogelijkheden. En als een mens dat allemaal zou moeten verwerken, zou hij slechts 1 preek per jaar kunnen houden. Klassiek is natuurlijk de opbouw van de preek in inleiding, thema en verdeling en eventueel toepassing. Deze indeling, de klassieke, stoelt volledig op een bepaald type reden uit de klassieke retorica, namelijk de zogenaamde gerechtelijke reden. Daarin ging het erom, om de hoorders, dat is in dit geval de jury, want er was juryrechtspraak in Athene en in Rome, bij de rechtbank te overtuigen van wat nu eigenlijk de toedracht was van het misdrijf en of de beschuldigde schuldig of onschuldig was. Dit overtuigen van het gehoor paste volgens vele grote namen uit het verleden het beste bij het karakter van de christelijke toespraak of de preek. Daarin moet men immers de hoorders overtuigen van de waarheid van het woord. En in dat verband wordt zelfs, ik heb begrepen dat die tekst gisteren ook aan de orde geweest is, het woord uit 2 Korinthe 5 aangehaald. Wij bewegen, letterlijk staat er, overtuigen. Vooral onder invloed van Melanchthon en andere protestantse homileten kwam daar nog een gedachte bij. De preek moet niet alleen overtuigen, maar ook onderwijzen. Vandaar dat het karakter van de preek vanaf die tijd vooral omschreven wordt met een tweeslag. Onderwijzen en overtuigen. En men vond dat de klassieke retorische structuur van inleiding, thema, verdeling en toepassing de meeste waarborg bood dat dit ook inderdaad gebeurde. Vanaf Andreas Hyperius, de zogenaamde vader van de gereformeerde homiletiek, tot en met professor Trimp en Velema heeft men dit principe met verve verdedigd. En dat is niet ten onrechte. Bijbels gezien moet een preek ook beslist onderwijzen en overtuigen. Anders is het geen preek. Maar is een preek volgens het stramien van thema en verdeling de enige structuur die dat mogelijk maakt? Volgens mij niet. Al geef ik persoonlijk, zoals sommigen van u weten, nog altijd doorgaans de voorkeur aan deze preekstructuur, omdat zij beoogt de ene thematiek van de tekst krachtig aan het hart van de hoorder te leggen en hem of haar daarvan te overtuigen. Maar de valkuil bij de strakke retorische structuur van thema en verdeling is wel dat de structuur over de inhoud van de preek kan gaan heersen. Vooral wanneer thema en verdeling sterk synthetisch getoonzet zijn, terwijl de preekstof breed is en een narratief karakter draagt. Hiernaast is onder meer onder invloed van het puritanisme, de puritijnse prediking in Engeland en Noord-Amerika, de zogenaamde methode van de expository preaching ontwikkeld. Een type prediking dat sterk beheerst wordt door een homiletische uitleg van de tekst. Deze methode bekommert zich veel minder om een strakke retorische structuur. Zij is sterk verwant aan wat vroeger bij Hoekstra en zo de analytische methode genoemd werd. In de praktijk bestaat zij vaak, althans de voorbeelden die ik ken, uit een uitleg van de tekst in het licht van de context, daarna volgen de verschillende lessen die uit dit gedeelte zijn af te leiden. Die lessen kunnen gericht zijn op de bevinding van het geloof, op de opbouw van het gemeentelijke leven, op ethische vragen, maar het is ook mogelijk dat er een kort heilshistorisch exposé in de lessen wordt ingelast. Ook deze methode is op zichzelf genomen goed bruikbaar. Valkuil is hier dat de lessen breed kunnen uitwaaieren. Vooral wanneer hun aantal groot is en hun karakter nogal verschilt. Dat komt de eenheid van de preek en de concentratie bij het luisteren, die de laatste 20 jaar toch al minder geworden is, niet ten goede. Ik noem nog een derde preekstructuur die op het ogenblik sterk in opmars is, ook in Nederland. Dat zijn methoden, er zijn er meer, die sterk gestempeld zijn door de zogenaamde nieuwe homiletiek, de New Homiletic. Fundamenteel is bij deze richting dat men een sterke afkeer heeft van de preek, de klassieke preek in 3 punten. Deze vorm van preken wordt soms iets wat spottend afgedaan met de wat wiskundig klinkende formule 3 keer P+P. 3 points and a poem. Of dat poem dan de toepassing is, dat weet ik niet, maar zo wordt het gezegd. Preken, zo zegt de belangrijkste vertegenwoordiger van deze richting, moeten geen punten bevatten, maar een plot. Het Engelse woord plot, zoals een roman, of zoals een detective, of zoals een goede film, ook een plot heeft. Een preek in 3 punten, zo zegt Lowry, dat is de man die ik bedoel, is een statisch geheel, een betoog waarin de kerngedachte al in het thema wordt aangegeven. Nadat het thema is genoemd, biedt het niets nieuws meer, want de preek is weinig anders dan de ontvouwing van het thema. Daarom dient de preek opgebouwd te worden als een verhaal, een detective of een spannende film. De homiletiek van Buttrick is helemaal opgebouwd volgens het type film. Je moet een preek maken zoals je een film zou maken, dus je moet allemaal een regisseursopleiding volgen. Dan komt de ontknoping aan het einde en iedereen luistert of kijkt ademloos totdat de plot van het verhaal duidelijk is geworden. Een van de meer behoudende vertegenwoordigers van deze richting is Thomas Long, wiens The Witness of Preaching nogal wat invloed heeft. Dit boek ligt onder andere ten grondslag aan het nieuwste boek over de preekvoorbereiding hier in Nederland, Als een leerling leren preken. Preekvoorbereiding stapsgewijs, dat verscheen onder redactie van dokter Henk van der Meulen en een keur van bijdragen bevat van mensen uit de PTAU. Inleidend artikel van Immink, van der Meulen en nog een aantal anderen. De artikelen zijn nogal van verschillend niveau. Ook deze methode heeft op zichzelf genomen haar verdiensten. De methode van Long komt hierop neer dat de predikator in zijn preekvoorbereiding een zogenaamd focus statement maakt van de tekst. Daarin wordt de eigenlijke kern van de tekst kort op formule gebracht. Maar dat is niet het enige wat je in de preekvoorbereiding moet doen. Je moet ook een function statement formuleren, een doelstelling. Vaak ziet het dan zo uit: met mijn preek wil ik bij de hoorders bereiken dat. Als dit op een goede manier gebeurt, levert dat een sterke concentratie van de boodschap op en veel helderheid voor de hoorders. Maar dan moeten er in deze methode wel een aantal Bijbels gereformeerde zekeringen worden ingebouwd. En ik vraag me de laatste tijd in toenemende mate af of dat wel gebeurt. Ik heb de laatste tijd nogal wat preken gelezen en zelfs gehoord die volgens deze methode werken. Wat me daarbij opviel was het volgende. De preken kwamen doorgaans erg snel tot de focus van de tekst, zonder dat de tekst echt openging en uitgeluisterd werd. En vervolgens werd er sterk narratief en associatief om de tekst heen gepreekt, met veel gevoel voor de leefwereld van de postmoderne hoorder. Het gevolg? Hele vrijblijvende, verhalende preken waar de zelfbewuste, postmoderne hoorder naar believen kon instappen en uitstappen met zijn of haar levensverhaal. Na de dienst krijgt de voorganger waarschijnlijk een hand en wordt ongetwijfeld tot zijn vreugde en stichting gezegd: wat een fijne dienst, dominee. Wat een fijne preek. Nogmaals, broeders, deze methode hoeft niet zo te werken. Maar wat ik van de resultaten gezien heb, verontrust mij. Nogal wat keren heb ik gezegd wat men in de 19e eeuw in Amerika noemde: waar blijven de claims of truth? Dat de claim van de waarheid op het hart van de hoorder wordt gebonden. En dat jongeren en ouderen er niet meer onderuit kunnen. Of, het stukje uit de catechismus is door de vorige spreker zeer terecht aangehaald: is dit nog wel bediening van de sleutelen van het hemelrijk? Met de woorden van wijlen dominee G. Boer in zijn laatste preek: kraken de scharnieren nog in de preek? Deuren gaan open, ruim en wijd, maar ze gaan ook dicht. Als u ongelovig blijft. Of gaat het hier om de dominee, zoals Bart het zei, die het de mensen heerlijk naar de zin maakt? Ik moet me haasten. Een totaal ander raster is dat een bevindelijk systeem over de preek wordt gelegd. Daar moet ik het ook over hebben. Ook met zo'n raster, begrijpt u me goed, kan een prediker een bepaald soort mensen het zeer naar de zin maken. Wat ik bedoel, hoef ik in dit gezelschap niet breed uit te leggen. Het gaat er vooral om dat de prediker de geestelijke stukken of standen goed en grondig, en zoals in de kerkenraad van de gemeente waar ik opgegroeid ben heel vroeger wel gezegd werd, zeer afsnijdend aan de orde wordt gesteld. Nu is dit best een teer onderwerp. Want het raakt wel de slagaders van het geestelijke leven, ook de slagader van mijn geestelijke leven. Laat duidelijk zijn dat er bijbels gezien zeker sprake is van standen, of zoals Van Ruler het noemde, stadia in het geestelijke leven. Bekend is de onderscheiding, wat u ook van de termen denkt, tussen een toevluchtnemend en een verzekerd geloof. Deze van oorsprong puriteinse onderscheiding heeft ver doorgewerkt tot in de charismatische beweging toe. Daar wordt onderscheid gemaakt tussen gewone wedergeboren christenen en christenen die met de Heilige Geest zijn vervuld. En dat gaat historisch en dogmatisch op die oude onderscheiding terug. Sinds de 19e eeuw is hier in Nederland ook een driedeling opgekomen. Deze is ontleend aan 1 Johannes 2 vers 12, waar gesproken wordt over kinderen, jongelingen en vaders in het geestelijke leven. Voorwaar, als u de commentaren bekijkt en de grondtekst, geen gemakkelijke tekst. Sommige predikers en schrijvers aan de rechterflank van de gereformeerde gezindte bouwen rond deze tekst en enkele andere gegevens, maar vooral rond deze tekst, hun visie op rond standen in het geestelijk leven. In mijns inziens evenwichtige betogen laten met name C. Haring senior, Van de Belt en De Vries uit Bovenhardingsveld zien dat we er om theologische en pastorale redenen beducht voor moeten zijn de stadia in het geestelijke leven al te zeer te systematiseren en te rubriceren. Tegelijk erkennen zij alle drie op verschillende manieren dat er wel sprake is van verschillen in geestelijke kennis en ook in de praxis van het geestelijke leven. Er zijn mensen die pas tot bekering gekomen zijn, maar ook mensen die een leven lang met de Heere geleefd hebben. En u doet er goed aan om eens te kijken naar the art of prophesying, de kunst van de verkondiging, of de gunst van de verkondiging, van William Perkins, waarin deze dingen echt zuiver en geestelijk aan de orde komen. Dan hoeft hij niet al zijn onderscheidingen te volgen. Hoe het ook is, het maakt verschil waar iemand geestelijk gelegerd is. En dat zal ook in de prediking vanuit de tekst een plek moeten krijgen, maar zonder onze systematiserende rasters. Eén opmerking hier nog bij. En dat is dat vaak de christenreis van John Bunyan gebruikt wordt om een bepaalde standenleer te onderstrepen, dan heeft men de christenreis van Bunyan nooit begrepen. Pilgrim's Progress in het Engels. Progress betekent niet in de eerste plaats een voortgang van lager naar hoger, Monica Furlong in haar boek The Puritan Progress heeft laten zien dat progress in het 17e eeuwse Engels een rondegang is van een vorst langs verschillende van zijn onderhorigen. En die vorst komt langs verschillende plaatsen. En tegen de een zegt hij dit en tegen de ander zegt hij dat. Het is Bunyan overvragen en overinterpreteren als wij daar een rechtlijnige voortgang van lager naar hoger zouden ontdekken. Uiteraard vind je bij Bunyan het onderscheid tussen de enge poort en tussen het kruis. Dat is tussen het begin van het geestelijke leven en tussen de verzekering van de vergeving. Dat is algemeen Puriteins erfgoed. Maar een systeem zit er niet in. Toen Bunyan christen in het kasteel van Reuks wanhoop was, was die beduidend anders gelegerd dan toen hij stond aan de voet van het kruis. En als u de progress van Christiana ernaast legt, wat u moet doen, want zo heeft Bunyan het zelf bedoeld, dan ziet u helemaal dat de systematisering bij Bunyan zo niet te vinden is. We gaan naar een volgend punt. Een valkuil is ook, en ik heb nog iets meer tijd dan ik vreesde, dat we de gekruisigde Christus niet centraal stellen. Dat kan op verschillende manieren. Bijbels gezien is de prediking ten diepste verkondiging van Jezus Christus en die gekruisigd. En het gaat in het geestelijke leven, dat heeft de reformatie laten zien, dat hebben de Puritijnen betoogd, dat is ook in de vroege nadere reformatie zeker het geval, om de kennis en de gemeenschap met de Heere Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Heere. Maar hoe preek je de gekruisigde Christus? Hoe preek je hem zuiver en bijbels? Een aantal kortere opmerkingen. Niet door een goedkope, wat ik zou willen noemen, Jezulogie. Als de naam Jezus maar veel genoemd wordt, of veel bezongen wordt, dan heb je een christocentrische preek of een christocentrisch lied. Zo is het niet. Professor Hoek heeft alweer een poosje geleden gepleit voor een staurocentrische triniteitsleer. Een leer van de drie-eenheid waarbij het kruis van Christus in het middelpunt staat. En ik acht dat van fundamentele betekenis voor de doordenking van de prediking van de gekruisigde Christus. Prachtig wordt dat onder woorden gebracht in de slotwoorden van de apostel Paulus in de tweede brief aan de Korintiërs die u allemaal kent. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God, u mag aanvullen de Vader, en de gemeenschap van of in de Heilige Geest zijn met u. Calvijns commentaar. Waarom staat Jezus Christus voorop? De bekende formule zegt toch, Vader, Zoon en Heilige Geest, omdat wij allereerst als verloren zondaren de gekruisigde Christus nodig hebben. En mijn aanvulling, omdat die allereerst en allermeest aan verloren zondaren gepredikt moet worden. Maar dan niet zonder het feit dat hij gegeven is van de Vader, dat hij zijn offer bracht aan de Vader. En dan niet zonder het werk van de Heilige Geest, dat het offer van de Heere Jezus Christus uitdeelt, of om met een ander woord van Calvijn te spreken, laat druppelen in verslagen zondaarsharten. Maar daar zal gisteravond genoeg over gezegd zijn. Het is verheugend dat er vandaag de dag in de homiletiek, naast alle kritiek die ik zojuist had, toch weer gepleit wordt gelukkig voor een trinitarische homiletiek. Dat gebeurt van verschillende kanten, ik laat dat verder liggen. Het is bijvoorbeeld duidelijk zichtbaar in het recente boek van collega De Ruiter uit Kampen, Horen naar de stem van God, theologie en methode van de preek. Sommigen van u zullen het ongetwijfeld kennen. Maar de manier waarop hij de prediking in de Triniteit verankert, heeft wel iets eigens. Kort gezegd, te kort misschien, komt zijn visie hierop neer. God is de schepper, ook van de taal. en van ons communiceren. De Zoon is het vlees geworden woord, is in de schepping ingegaan. En de Geest leert ons creatief spreken over God. Dat is een lijn. En die lijn is tot op zekere hoogte zeker legitiem. Wij mogen in ons spreken, in onze taal, creatief zijn. Onder inwachting van het spreken van het woord en van de Heilige Geest. Maar deze lijn dient op zijn minst dan toch aangevuld te worden. Of gecombineerd te worden, of hoe je het ook noemen wil. Met de klassieke lijn die we in de gereformeerde theologie aantreffen. De Heilige Geest past toe. En ook dat woord is in discussie, ik weet het, ik ga daar nu niet op in. Maar hoe je het ook noemt, past toe. Wat Christus in opdracht van de Vader verworven heeft. In het hart van de leer van de drie-eenheid staat namelijk niet in de eerste plaats de incarnatie. Maar het kruis. En het prachtige woord van John Flavel, waar ik al maanden mee bezig ben om het een beetje uit te werken. Ik ben een eind, maar dan nog niet helemaal. The best way of preaching a crucified Christ is a crucified style. Er mag in de prediking iets van een gekruisigde preekstijl zijn. Wat betekent dat? Op zijn minst drie dingen. Allereerst eenvoudig, de man van smarten, de eenvoudige onder de eenvoudigen. Geen hoogdravende taal, niet een week lang tobben over een schitterend zinnetje in de stijl van Noordmans, met alle respect van Noordmans. En je kijkt over de kansel en zegt, hebben ze wel begrepen hoe knap dit is? Eenvoudige taal, hoe eenvoudiger, hoe mooier. Hoe meer de gekruisigde Christus kan schitteren. In de tweede plaats, laat in je prediking zien het verschrikkelijke van het kruis. Incarnatietheologen hebben het altijd over de mooie vorm, zei Noordmans, en dat zei hij terecht. Maar het kruis laat ons onze schande zien. Laat zien, broeders, dat God de zonde niet ongestraft kon laten, maar dat hij ze gestraft heeft in zijn lieve Zoon. En zeg dat met uw eigen woorden. Maar de schande, de verschrikking van het kruis. En tenslotte, en doe de deur dan maar zo wijd mogelijk open. Dat er ruimte is in het bloed van Jezus. Voor de grootste van alle zondaren. En voor de slechtste van alle dominees. De gekruisigde Christus kan ook in de schaduw gesteld worden. Niet alleen door een bepaalde theologische redenering die ik net probeerde aan te geven. Maar omdat wij te lang blijven steken in de toeleidende weg tot de Heere Jezus. Ik herinner nu alleen maar heel kort aan het werk van dominee I. Kivit. De hervormde dominee Kivit, de man van vroeger van het gereformeerd weekblad. En aan sommige van zijn leerlingen, onder andere de oude dominee van Sliedrecht, die in zijn catechismus spreken erop hamert. Er is meer dan alleen het komen tot de Heere Jezus. Broeders, dat moet gepreekt worden. Lees Bunyan. En de obstakels moeten in de prediking uit de weg geruimd worden. Maar ook de persoonlijke kennis en de beleefde gemeenschap met Christus. En de weelde van het kennen van God de Vader mag in de prediking uitgestald worden. En als u zeggen moet, en dit is een woord van Wisse. Ja, daar heb ik zelf niet zoveel licht in en kennis aan. Preek het dan maar vanuit het woord. Om voedsel te bieden aan de gemeente vanuit het kruis van de Heere Jezus. Is er een weelde aan eeuwige zegen te vinden. Ik ga afronden, broeders, want ik mag tot 12:15 spreken en ik heb dus nog 5 minuten. Een laatste valkuil, die duid ik kort aan, want daar heb ik op allerlei manieren meer over gesproken. En ik ga mezelf niet herhalen, dat is ook niet goed, denk ik. Is dat goede prediking preekt niet over de hoofden, de harten en de levens van de hoorders heen. Dan zijn er drie dingen. Het eerste is, u moet onderscheidenlijk preken. Dat wordt natuurlijk in de moderne communicatieleer helemaal vergeten. Er wordt gezegd, ja, je moet de psychologische processen in de gaten houden. Moet u ook doen. Moet u ook wat overlezen, want er verschijnt veel goeds op dat punt. Maar het eerste is, u bewijst uw gemeente een slechte dienst als u niet onderscheidelijk preekt. Onderscheid maakt tussen wie God vreest en wie hem niet vreest. En de verschillende aspecten van het onbekeerd zijn, van het huichelachtig zijn, maar ook van het geestelijke leven in zijn eerste ritselingen, maar ook in zijn volle bloei, niet regelmatig aan de orde stelt. En vergeet u alstublieft ook de heiligmaking niet. Het is een onjuiste voorstelling van zaken als je dat klassificatie noemt. Proefschrift van Brine uit het begin van de jaren 70 is op dit punt volstrekt achterhaald. Onderscheidelijk preken is geen Nederlands specialisme. Je vindt het bij de Puritijnen en de mensen die door de Puritijnen beïnvloed zijn in de kerk wereldwijd. Systematisering van het onderscheidelijk preken is misschien wel een beetje Nederlands. Maar het echte, levende, onderscheidelijk preek vind je op een bepaalde manier al bij de reformatie. Bij Martin Boetser in Von der Ware Zeelzorgen vind je onderscheidelijke benadering van de verschillende schapen van de kudde. En Calvijn kent natuurlijk niet de onderscheidelijke prediking van een smijtergeld of later. Maar waarschuwt wel geweldig, erger dan u het doet en ik het doe, tegen het gevaar van geestelijke hypocrisie. En dan bedoelt hij niet alleen de Rooms-Katholieken. Dan bedoelt hij mensen in zijn gemeente. Het tweede is, verdiep u in de leefwereld van uw hoorders. Dat doet u natuurlijk. U bent pastores, u bezoekt de mensen. Maar bezoek alstublieft niet alleen, dat is een valkuil in de gereformeerde gezindheid, de ouderen van de gemeente. Praat eens met jongeren die bezig zijn af te haken. Luister. Wat beweegt ze? Luister. En verwerk dat bijbels positief in uw preken. De Puritijnen zeiden, ik heb het citaat hier niet voor me, maar de Puritijnen zeiden, je moet altijd twee boeken goed bestuderen als je predikant bent. Het boek van de Bijbel allereerst, maar ook het boek van de harten en de levens van de mensen. En het derde is, houd rekening, ik vind dat lastig, dat wil ik u eerlijk bekennen, met de aandachtsbogen van uw hoorders. Die zijn in de 40 jaar dat ik predikant ben, verminderd. Preek, zeker als u merkt dat u uw gehoor kwijt bent, niet te lang. Wees doelgericht vanuit de schrift. Broeders, ter afsluiting. Ik heb met u in de spiegel gekeken van enkele valkuilen. Ik heb voor de spiegel gestaan. En ik zei aan het begin, en wat zag je dan? Het was niet best. Want er zijn in die 40 jaar heel wat valkuilen geweest waar ik in getuimeld ben. Maar weet u, ergens las ik, en het is een Schotse schrijver, maar ik kon het niet meer vinden in mijn bibliotheek. Die had ook voor de spiegel gestaan. En hij zei, op een gegeven ogenblik werd de spiegel beslagen. Dan zie je de dingen niet zo goed meer. Maar het was een waas van bloed. Broeders, wij hebben voor onze ministeriële zonde en voor onze valkuilen bloed nodig. Bedekkend bloed.
Bloed waarin vergeving is. Bloed waarin vrede is. En daarom sluit ik positief af met een citaat uit wie anders, John Flavel. Wien spreek ik op dit punt zeer bewonder. O broeders, zegt hij tegen zijn collega-predikanten, en hij is dan heel oud, hè? Wie zou niet willen studeren en bidden en alles willen geven en geheel verteerd willen worden in de dienst van zo'n vrijgevige meester? Is het niet al onze inspanning en moeite waard om met alle mensen die door middel van onze arbeid geestelijk leven ontvingen, en ook met allen die door ons opgebouwd zijn in het geloof of vernederd werden, bevestigd en vertroost zijn op weg naar de hemel, tot Christus te komen en dan te zeggen: Heere, hier ben ik. En de kinderen die u me gegeven hebt. Om dan het ene geestelijke kind te horen zeggen: Heere, dit is de dienaar van het woord, door wie ik tot geloof kwam. En om een ander te horen zeggen: dit is degene door wie ik opgebouwd, bevestigd en vertroost werd. Dit is de man die mijn twijfels oplost, mijn kwijnend gevoel een nieuw leven inblies en mijn ziel vernederde toen ik van de waarheid afdwaalde. Gezegend zij uw naam, dat ik ooit zijn gezicht zag en zijn stem hoorde. Wat denken wij hiervan, broeders? Maar er is iets wat nog veel heerlijker is. Wat zal het zijn om Christus, de prins der predikers, dat is niet Spurgeon hoor, de prins der predikers, te horen zeggen op die dag: wel gedaan, gij trouwe en goede dienstknecht. Over weinig zijt gij getrouw geweest. En ik zeg er maar even bij in het licht van mijn lezing: en je bent ook nog wel in veel valkuilen gevallen. Maar ik zal u tot een heer maken over vele dingen. Ga in de vreugde uws heren. O broeders, wij dienen een goede meester. Amen.